Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik keek expres naar jou, Olaf. Dat zag je. Ja. Eerst maar iets in verband met mijn verhaal van gisteren over het mediteren. Het is een tekst die, daar heb ik al gezegd, die mij nog altijd ontroert en die ik bij mij thuis zal opzoeken zonder mijn notities erbij, zodat mensen die hem willen hebben hem kunnen krijgen via ons secretariaat. Ja. Want het is dus het is een van de mooiste en directste teksten over zitten in Zen. Maar ik zou het willen verbinden met een opmerking, ook over zitten in meditatie, van Shinryu Suzuki. U kent allemaal dat boekje van hem. Hè? Zen Mind, Beginner's Mind. Eindeloos opnieuw met mediteren beginnen. Zo. En daar staat ook iets in over meditatie. En namelijk dat het sommige mensen op een of andere manier niet lukt. Sommigen wel, dat gaat goed, die hebben ook gevoel dat ze het zoden aan de dijk enzovoort. En er zijn ook mensen die het altijd met een soort tegenzin blijven doen en het zit niet goed en het voelt niet goed en je bent er diep van overtuigd dat het niet werkt en logisch gezien gaat dat niet, het past ergens niet. En daar zegt hij ook iets van. Dan zegt hij, ja, dat sommigen kunnen het gewoon niet. Maar in het licht van de grenzeloze compassie van de Boeddha, wie is het meest gezegend? Wat is het belangrijkste? Dat je kunt zeggen, ja, het lukt me, ik doe het goed. Of dat je kunt zeggen dat er, ja, met al mijn mislukkingen, laat ik het maar zeggen met de woorden die Mazou Abe tegen mij zei op het moment dat ik daar zo echt in een impasse kwam. You are accepted just as you are. Je bent aanvaard met je brokstukken, met je mislukkingen, met je schaduw, met je onmacht, met alles. Met alles. Dat, en dan zegt hij, is dat eigenlijk niet het grootste? Later in een andere toespraak die niet gepubliceerd zijn, wijst hij nog op iets anders en dat wil ik in dit verband ook noemen. Juist waar wij ontdekken dat wij het niet kunnen, dat het ons niet lukt, ontstaat er ineens de ontdekking van, als wij het niet kunnen, wat is het dan wat hij bedoelt met in het licht van de compassie van de Boeddha. Daar is ineens, zeg het maar, een ander. Daar is ineens de ontdekking, ik ben niet alleen, goed dan ook. Al lijkt het nog zo geïsoleerd, nog zo mislukt, nog zo wanhopig, ik ben niet alleen. Of je dat nou de Boeddha noemt, of Kuan Yin, of wat dan ook. Er is een ander, er is een jij. En ik weet nog dat toen mijn pleegmoeder 90 was en Alzheimer had, dat ze een keer zei, zo eigenlijk zo van plotseling van een ontdekking, ik heb dat alles genoemd, maar het is mij bijgebleven, omdat het precies dit zo illustreert van de ander en de ontmoeting, wat toch het belangrijkste is in het leven, dat er een ander is. Jongske, zei ze, eigenlijk drijven we toch maar als een soort steen, zo helemaal alleen in het universum. En ineens is daar een ander. Jongske, wat een wonder. En dat was waar. Dat was voor haar zo'n plotselinge ontdekking. En hoe we dat ook invullen, dat heeft ook te maken ontmoeting met, ik kan het niet. Mij lukt het niet. Hoe je het verder ook benoemt. Dus in China is dat zeer zeker Kuan Yin. Suzuki noemt dat het grenzeloze mededogen van de Boeddha. Hisamatsu, die toch echt een hartstikke zenman is voor 100%, die gebruikt diezelfde uitdrukking ergens. Ik heb, geloof dat was een keer eerder gezegd, in verband met vergeving. En er iets zo veel groters. Dat is dat de grond van het bestaan, zeg maar, ook al voelen we het niet, al zien we het niet, al lijkt het bestaan zo anders. De grond van het bestaan is compassie en liefde en ontferming. Over alles heen. En daar zou ik iets meer over willen zeggen. Natuurlijk ook omdat het een thema is wat mij raakt. En misschien iedereen die ouder wordt en die terugkijkt. Dat je het leven anders ziet dan wanneer je 30 bent. En denkt alles nog te kunnen en voor de boeg te hebben. Voor mij is dat zeker een heel wezenlijk iets. Daarom is ook dat ik er nu over praat. En er is een tekst die ik dan een beetje als opening ook wil noemen. Dat is een tekst van een Engels schrijver, Samuel Beckett. Ik Samuel Beckett ken. Ik weet niet waar die uit is. Misschien is hij uit een boekje van een Nederlandse schilder, Bram van Velde, die met hem erg bevriend is. Samuel Beckett is zo een auteur van het absurdistisch theater. Dus eigenlijk van het laten zien van het absurde van het leven. He? Op alle manieren. In zijn toneelstukken, het is absurd, het is een deadlocked way, het is een impasse. En toch is dat, het is niet een uitzichtloosheid bij hem. Logischerwijze wel. Maar uit alles wat hij zegt, zou je kunnen zeggen, het is een mysticus. Het is een mysticus. Net als Bram van Velde. Het is zo eerder van dat het onzichtbare zichtbaar willen maken. En ontdekken, dat kunnen we niet. Het is het onbegrensde willen realiseren. Dat wat de Boeddha zegt in een van zijn eerste toespraken, als zijn leerlingen vragen, waar moeten we, als hij dan zegt, het belangrijkste van de meditatie is, in het Chinees, xin, oervertrouwen. Waarin, vragen ze dan. En dan zegt hij, dat wat onbereikbaar is, toch bereikbaar kan worden. Tegen alle logica in, tegen alle muren in. En dat wat onmogelijk lijkt, dat toch gerealiseerd wordt. Ja. Dat lijkt zo onwaarschijnlijk, maar dat is het perspectief wat bijvoorbeeld Beckett laat zien met bepaalde uitdrukkingen. En één van die uitdrukkingen, die staat op de zolder bij Louise. Ik weet niet of iemand daar wel eens geweest is. Haar atelier, daar staat op de deur dit gezegde. Kunstenaar zijn, maar je zou ook in kunnen vullen. Religieus of authentiek mens willen zijn, hè, dus in de zin van dat oneindige willen en ontdekken hoe eindig we zijn, hoe opgesloten in onze kooi. Kunstenaar zijn is zo durven mislukken als niemand anders durft te mislukken. Dat is nogal wat, hè? Als er gestaan had, kunstenaar zijn is mislukken, dan is het negatief. Maar durven mislukken, daar zit iets in van een bijna bovenmenselijke moed. Dat is een moed die ergens Kierkegaard ook aanhaalde, daarom heet mijn boek ook De Moed tot het Onmogelijke. Kierkegaard die noemt dat van, er is menselijke moed voor nodig om te durven beseffen dat wij onmachtig zijn. Dat het wat wij ten diepste verlangen niet haalbaar is. Maar er is een grotere, diepere moed, dat is de moed van het geloof, zegt hij, van het oervertrouwen. Dat is een moed tegen alles in die ondanks alle mislukkingen toch durft vast te houden aan ons diepste verlangen. Dat grenzeloze verlangen. Altijd. Zo diep dat, om de woorden van gisteren te gebruiken, daar kun je nooit uitvallen. Al lijkt het soms. Uiteindelijk heb ik die woorden ook gebruikt. Je kunt er niet uitvallen, omdat het voor mij heel lang leek dat ik er wel uitviel. Daarom was die ontdekking zo groot. En die woorden van zo durven mislukken. Eigenlijk is dat wat een keer op een internationale conferentie van boeddhisten en christenen en humanisten over de interreligieuze dialoog, dat de abt, de hoofdabt van het belangrijkste klooster in Japan, Aiheji klooster, van Dogen, gesticht door Dogen in de 13e eeuw, dat die oude abt zegt, ik heb eigenlijk, als ik het met samen moet vatten, van mijn hele leven waar ik op terugkijk, dan is het, en dan noemt hij een woord uit de christelijke traditie, contrition of the heart, vermorzeling des harten. En dan zegt hij, dat zijn misschien in eerste instantie tranen van pijn, maar uiteindelijk zijn het tranen van stille vreugde en van ontroering en van vrede des harten. door die mislukking heen. Dat is, en daar is inderdaad dat prachtige woord voor, contrition of the heart, verborzeling des harten. Of het eerst stuk moet breken voordat het open kan breken. Dat er zoveel eerst weg moet. In feite is het hetzelfde wat ik gisteren noemde in dat verhaal over het zitten in meditatie en over die diepe geluksbron, hè, waar Ayakema over spreekt en die oudere vriend van mij, die nu in de 90 is, zo door geraakt was. Er is zoveel schut und gerul in ons, zoveel puin wat dat bedekt, wat eerst moet vermorseld worden voordat het helemaal kan stromen. Maar het is er altijd. Het is er altijd. En vandaar dat Becker durft te zeggen, wij moeten dat durven. Een kunstenaar zijn, mens zijn, is zo durven mislukken, als niemand anders durft te mislukken. Er is natuurlijk een hele bekende uitdrukking in de christelijke traditie, die binnenkort weer met Pasen gezongen wordt in de Latijnse kerk. Ik vind het een van de mooiste teksten. Hij begint notabene met een juichkreet, exultet, laten wij juichen. En de grondregel in die tekst is, o felix culpa, o gelukkige schuld. Hoe kun je dat zeggen? Normaal is het zeggen, die schuld staat levensgroot zo in de weg, de mislukkingen staan. En daar is iets groters, of je dat vergeving noemt, of liefde, of het bestaat niet meer, of het wonder, of de ander. Er is iets oneindig veel groters dan het is me gelukt. En dat heeft te maken met dat het ons niet lukt, en dat er een ander is, of ontferming, of liefde, of wat dan ook. Ja, you are accepted just as you are, wat Marcel Abbe tegen mij zei. En wat ik uiteindelijk veel eerder had gehoord van mijn pleegmoeder, maar dat op een of andere manier niet tot mij doordrong. Ik wist dat zij mij aanvaarde, ondanks al mijn brokstukken. En ik heb dat heel lang gedacht, dat die brokstukken alles overheersten. Ik zal daar nog een tekst van noemen. Dat is ook zo'n getuigenis, maar eigenlijk ook zo hoopgevend. Het is van een Nederlandse schrijver. Ik heb hem alles genoemd, maar ik weet heel weinig van de Nederlandse literatuur. Maar er is één verhaal. Het gezicht van Penafiel. Heb ik dat alles genoemd? Nog niet? Nou, het gezicht van Penafiel. En het is van Terborg. En Penafiel is een ruïne van een kasteel ergens op de hoogvlakte van Spanje. Al lang niet meer bewoond. Het is een misschien zo'n 600 jaar verlaten. En de auteur komt daar een keer bij, daarom heet het ook zo, het gezicht van Penafiel. En daar doet hij een ontdekking. En dat is precies deze ontdekking van de mislukking en daardoorheen iets wat het zo totaal overstijgt dat het hele leven anders wordt. Kort gezegd, hij ontdekt een keer eerder al dat als hij naar mensen kijkt op een vergadering ineens ziet, ik heb ze nooit gezien. Ik ken ze al zo lang, deze 7 gezichten met wie ik vergader. Het was gesloten. En ik heb nooit begrepen dat dat levende mensen waren. Bodemloze mysteries, allemaal. Ik zag het gewoon niet. Het interesseerde het me niet eens. En ineens dringt dat tot hem door. En dat is een schok. Dat is zo'n pijnlijke schok dat hij het gevoel, ik heb het nooit gezien. En dan schrijft hij het verhaal van zijn ommekeer. Hoe dat langzaam verhandelt en hoe hij juist door die mislukking heen uitgezuiverd wordt. En later doet hij dat in heel veel andere verhalen. In sommige verhalen wist hij niet eens, hoe moet ik daarmee verder? En dan vroeg hij het aan een vriend die we allemaal kennen, Teilhard de Chardin. Die ontmoette hij in Peking. Toen zei hij, ik zit met een verhaal, hoe zal ik dat laten beëindigen om te laten zien dat het een open einde is? En één, onder andere van dit verhaal, zegt Teilhard de Chardin, ja, dat hangt er helemaal vanaf. Wil je het in een boeddhistische context plaatsen, in het oosten, dan maak je er zo'n boeddha van. Hij wordt 80 jaar en hij preekt wat en zo. Maar je kunt hem ook op zijn 35e laten sterven als Jezus van Nazareth. Maar dan moet je maar een eigen vorm voor vinden. En dat doet hij. Hij laat hem omkomen in de Spaanse burgeroorlog. Maar het is een loutering door de mislukking heen. Door die mislukking, precies als van Samuel Beckett. En de tekst daarvan, waarmee het verhaal begint, is zo aangrijpend dat ik die, ik ken hem praktisch van buiten, dat ik die ooit heb opgeschreven. En de eerste keer dat ik hem las, ik denk, ik was toen 45, maar ik had toen al het idee, hij schrijft in die tekst namelijk deze woorden van ontevreden met alles in mijn leven, vooral met mijn eigen houding daarin. Oog in oog met de leegte die het, de grauwe leegte die het achterlaat. Met lege handen op de drempel van de laatste fase. Keer ik terug naar jou, naar die stilte van het Iberische Schiereiland. Ja, en naar de horizon en de eeuwig zoemende wind. En nogmaals naar de stilte, naar de stilte. Dat was misschien ook een van die eerste keren dat de stilte voor mij iets ging betekenen. En het mediteren. En dan zegt hij erbij. En ik was toen nog geen 50, maar ik dacht ook, ja, dat klopt ook voor mij. De avond nadert. De avond nadert en de uren vergaan. De laatste goede uren voor mij die de dag nooit heeft kunnen begrijpen. De dag van het leven. Ik heb dat altijd zo gevoeld. Op een of andere manier is er, en dat heeft ook te maken met wat Packett zegt en wat Ter Borch zegt, of er iets heel wezenlijks buiten ons bereik valt waar we desondanks ontzettend naar hunkeren, waarvan we weten dat het meest wezenlijk is. Maar we kunnen het niet grijpen, we kunnen het niet realiseren, we kunnen het niet begrijpen. Het is er. En wij moeten het openlaten, wij moeten het gewoon stil laten gebeuren. Vandaar deze meditatiehouding. Maar die regel zo van, ik heb de dag niet kunnen begrijpen. Die tekst, ik heb hem altijd bij me, ik zal hem even laten zien, voor het geval dat u het niet gelooft. Hij zit steeds in een geplastificeerd kaartje. Om het indachtig te zijn, al ken ik hem van buiten, hoe waar dit is en hoe levend ik dat moet houden. En dat heeft precies te maken met die woorden van Suzuki, ook over de meditatie, in het licht van de compassie van de Boeddha. Er is iets groters. Er is iets groters, nogmaals, wat in die paashymne staat. O Felix Culpa, o gelukkige schuld. Want er is de ander, er is ontferming, er is ontmoeting. En niet, ik zit een soort in een koker of in een kooi, mijzelf maar wat perfect te maken. Nee, het gaat om iets anders waar je niet eens de vinger op kunt leggen. En ik heb dat nog een keer, om het nog dichterbij te brengen, ik heb dat nog een keer meegemaakt, tenminste voor een stuk, toen ik een jaar of 22 was. Toen had ik, zoals iedereen, ook mijn ideaal. Ik wilde bij de Petit Frères, ik weet niet of u dat kent, of ik het al eens verteld heb, van Charles de Foucault. Een soort priesterarbeiders. Dus priesters en broeders die werken op fabrieken en sommigen die zwierven. En er waren ook clochards bij. En sommigen gingen ook naar Rusland, daarom trok het mij ook. Maar zo in de onderste lagen van de maatschappij, niemand wist niet eens dat zij religieus waren, dat ze priester waren. Ze deden zo hun werk. En ze waren gesticht door iemand, door Charles de Foucault, of eigenlijk door René Vaillant, die de werken las van de oorspronkelijke stichter die nooit één volgeling gehad heeft, Charles de Foucault. Dat was in zijn vroegere leven een dronkenlap, een hoerenloper en een mislukte militair, tot hij een keer op een punt in zijn leven kwam, na een nachtelijke kroegtocht. En dan moet hij schuilen voor de regen en dan ziet hij een kerk. En dan gaat hij met die kerk binnen, 's morgens om 6 uur. En dan ziet hij dat daar mensen biechten en dan schuift zich ook maar aan en dan zegt hij, ik ben Charles de Foucault, ik ben atheïst. Knielen, zegt die priester. Ah, hij knielde. En daar kwam voor het eerst een gesprek over iets anders. Je ziet, dat is ook echt vanuit de puinhopen beginnen, hè? Vanuit de mislukking beginnen. Dat is een wonder, zoals elke bekeringsgeschiedenis. En dan begint zijn weg. Op de duur, dan gaat hij daar ergens in de woestijn wonen. Hij wordt later vermoord. Ik geloof dat hij ook heilig verklaard is. Charles de Foucault. Nooit een volging gehad, maar hij heeft zo zijn teksten geschreven. Hoe hij dat zou in de wereld willen zetten. Zo. En later is dat pas opgepakt door iemand die een boek geschreven heeft, Au cœur d'Abbas, van René Vaillant. En dat was een van de eerste keren dat ik las over mediteren. Want, ik weet niet, ik denk dat ik 22 was of zo, hij schrijft, als je de hele dag op fabrieken werkt, terwijl je het eigenlijk niet gewend bent, je komt uit een ander milieu, en je komt 's avonds thuis, dan kun je niet meer bidden. Je hebt de woorden niet. Je bent kapot, je bent murrel. Het enige wat je doet is, en staat in het Frans, être debout devant le mystère. Je kunt daar zitten voor het mysterie. Ga daar maar zitten. Die zaten ook op zo'n bankje en die zaten in doodse stilte. Ze hadden zo'n klein altaartje in een huis. Ik ben daar dikwijls geweest, in Parijs en ook in Den Haag. En dan zaten ze daar een uur in stilte. En dat is de eerste keer toen ik daar meedeed dat ik dat meemaakte. En ik was er zo van overtuigd, dat is mijn roeping, dat ik toen ook contact kreeg met, René van Joom leefde toen nog, met zijn broer Dominique van Joom. En die is nog bij mij thuis geweest. En we hebben vaak en veel gepraat. En ik ben bij hem in de hoe heet het, dat zo'n, ze hadden een speciale in de fraternité geweest, waar zij woonde in Parijs. En ik wil van hem iets bijzonders vertellen. Hij was een van de leiders van deze fraterniteit, van de Petit Frères, en als beroep nachtconciërge in een groot gebouw. En daarna ging hij dan 's morgens met de zwervers praten, en zo leefde hij eigenlijk een beetje. En een van zijn vrienden getuigd over een gesprek wat hij met hem had. Hij zei, ik was zo, hij was ook Petit Frère, maar zei, ik kwam op een moment dat ik niks meer geloofde, dat ik cynisch werd over alles wat ik ooit geloofd heb, dat ik alleen maar woede voelde over het bestaan, over mijn eigen stommiteit, dat ik erin getuimeld was. En ik probeerde bewust, zei hij eigenlijk, kapot te maken dat waarvan ik eerder dacht, hier moet ik uitleven, ook moreel. En op een keer gooide ik dat er eigenlijk zo uit tegen Dominique van Joom. Ik kwam hem ergens weer tegen, die oude medebroer van me, en vroeg hoe het ging en ik heb hem dat verteld. En ik dacht, hij zal wel heel erg geschokt zijn. Maar hij lachte. Hij lachte en hij zei, ik ben je zo dankbaar. Ik zal je iets vertellen. Moet je goed luisteren. Jij staat op het punt om het allerbelangrijkste te ontdekken wat een mens kan ontdekken. Het allerbelangrijkste. Nu alles zo totaal mislukt is. En denk nog maar aan die woorden van Beckett. Hè. Zo durf je. Nu je als mens zo mislukt is. Je staat om het punt, zei hij. En hij pakte zo zijn handen. Om het allerbelangrijkste te ontdekken. En hij zei, ik wist niet wat hij bedoelde. En toen zei hij nog erbij. Tout est grâce. Alles is genade. Alles is genade. Dat waren de woorden die hem eigenlijk zijn hele leven vergezelden. En die hij ooit ook uitsprak. Kort voor zijn dood, 2 dagen voor zijn dood. Hij is doodgevonden later op zijn kamertje. Maar het is een getuigenis wat zo dicht ligt bij dat van Beckett en dat bij van Terborg. En wat uitgedrukt werd door die oude abt van Eihechi, de vermorzeling des harten. Dus afgebroken worden, mislukken met de brokstukken. En dat daar begint wat het allerbelangrijkste is. Met die woorden, ten eerste zoals ik dat gevoeld heb, dat mijn pleegmoeder om mij gaf en mij niet losliet. En echt om mij gaf, ondanks dat ze zag en wist en dat ik ook vertelde hoe ik mijzelf mislukt voelde. En dat ook wel was. Want ik heb ook toen gedacht, ik trap alles van me af dat het nog goed en mooi is. En Fortman, daar wil ik mee sluiten, die woorden, ik heb ze net al genoemd. Er is natuurlijk de innerlijke heelheid van de geestelijke gezondheid. Je kunt heel zijn. Je kunt leren in harmonie zijn. Daar is de psychologie voor, daar is de therapie voor. Daar zijn zoveel andere regels voor, daar is de moraal voor. Dat is een grote heelheid en een belangrijke. En dat is een grote vrijheid en een grote genade. Maar er is een andere heelheid, een heelheid die ik alleen maar kan schrijven met een hoofdletter. En een diepere vrijheid, ook die kan ik alleen maar schrijven met een hoofdletter. En dat is een heelheid of een vrijheid die ja durft te zeggen tegen de brokstukken, tegen de mislukking, tegen de onmacht, tegen de schaduw. Dat is een vrijheid die alles overstijgt, maar waar ik geen naam voor heb. En die ik dan eigenlijk maar alleen voorzichtig kan uitdrukken met de woorden geloof, hoop, liefde en genade. We gaan terug de stilte in.